2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 5. Daar staat: ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van evangelist en verricht uw dienst ten volle. Tot zover dit stukje uit 2 Timotheus 4. Je ziet dat Paulus aan Timotheus erop aandringt. Het komt erop aan voor Timotheus. Hij zegt dat heel nadrukkelijk. Ik betuig u nadrukkelijk. En ja, je hebt hier echt te maken met een hele dringende oproep aan Timotheus. Timotheus, en dan zegt hij: ik sta voor God, voor Gods aangezicht. Maar ook staat er: en Christus Jezus. En dan staat er in het stukje wat we gelezen hebben: die levenden en doden zal oordelen. Waarom wordt deze scheiding gemaakt? Die levenden en doden zal oordelen. Worden de levenden ook geoordeeld? Worden de doden geoordeeld? Levenden en doden. Heeft u enig idee wat Paulus hier nu precies mee bedoelt? Die levenden en doden zal oordelen. Wie weet dat? Wie zou er iets over kunnen zeggen? Het eindoordeel? Niemand ontkomt eraan, hè? Betekent dat we allemaal onder het oordeel terechtkomen? Ja? Hiske? Wij komen niet in het oordeel, maar we zullen wel verantwoording af moeten leggen voor dat wat we gedaan hebben hier op het leven. Misschien is het goed om een tekst op te slaan uit Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 5. Dat is trouwens een heel belangrijk vers. Johannes 5 vers 22. Er staat in Johannes 5 vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand. Maar hij heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. Nou, het gehele oordeel heeft hij dus overgegeven. God heeft het in de handen van Jezus gegeven, zijn Zoon. En zijn Zoon zal dus het oordeel uitspreken. Maar is dat, en voor heel wat kerkmensen, is dat dan één oordeel? Of waar begint dat oordeel mee? Wat voor verschillende oordelen hebben we in de Bijbel? Bea. Ja, in de Petrusbrief staat: het oordeel God begint bij de gemeente. Ja? Dat is geen veroordeling, maar het is een beoordeling, hè? Dat is een beoordeling. Daar worden we beoordeeld, zoals Hiske ook net zei, naar dat wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad, hè? En dan wordt dat oordeel voor de gemeente, voltrekt zich, wanneer? Wanneer voltrekt dat oordeel zich? Wanneer zal dat plaatsvinden, dat oordeel? Wat moet er dan eerst gebeuren? Dat is de opname van de gemeente. Hè? Als wij als gemeente van Jezus Christus opgenomen zijn, dan zullen we ook voor de rechterstoel van Christus komen om beoordeeld te worden. Hè? Daarna komt er het volgende oordeel. En welk oordeel zal dat dan zijn? En hoe wordt dat beschreven in de Bijbel? Dat tweede oordeel, hè? Ja, maar er is ook nog een oordeel voor het duizendjarig rijk. Het volkerenoordeel. Dat wordt in Matteüs 25 beschreven. Dan staat er, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan staat er, er zullen de volkeren voor hem verzameld worden. En dan zal hij ze scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En dat is aan het begin van het vrederijk. En mensen die als schaap door dit oordeel heen komen, tegen hen zegt de Heer, ontvangt het koninkrijk. Zij mogen dus het vrederijk in, hè? Zij ontvangen dus dat koninkrijk van de Heer. Dat is het tweede oordeel, hè? De scheiding tussen de schapen en de bokken. En het laatste oordeel, nou, dat zei Jan al, hè? Dat is voor de grote witte troon. En nou een hele moeilijke vraag. Zouden voor de grote witte troon ook levenden staan? Dat is een moeilijke vraag, hè? Als je Openbaring 20 leest, hè, dan wordt die grote witte troon beschreven. Staan er ook levenden voor die troon? Nee, hè? Nee, Robert. Nee. Daar staat, ik zag de doden. De grote en de kleine. Het dodenrijk gaf de doden. De zee gaf de doden. De doden, die staan daar voor die witte troon. Waarom zijn ze dood? Omdat ze zonder God zijn. Wij als kinderen van God worden nooit in de Bijbel als doden beschreven. De Heer Jezus zegt tegen Martha, als je in mij gelooft, dan zul je niet sterven. Je zult leven. Maar ja, niet meer hier, maar bij de Heer Jezus. Wij zijn levenden. Dus dat is hetgeen wat hier staat. Levenden worden beoordeeld en doden worden veroordeeld of geoordeeld. Ja? Dus die levenden en doden. En daar speelt Christus dus een hele belangrijke rol in. Hè? Christus zal dus dat oordeel uitspreken op eerst de rechterstoel van Christus. In het Grieks wordt daar het woordje bema gebruikt. Ten tweede, bij zijn wederkomst op aarde, op de troon zijner heerlijkheid, de troon van David. En er staat in Joël 2 dat hij deze troon zal neerzetten in het dal van Jozefat. En de volkeren zullen voor hem verzameld worden en hij zal hen scheiden. Hij zal hen oordelen ter oorzake van wat zij met zijn volk gedaan hebben. En er staat er letterlijk in Joël 2, het land dat jullie verdeeld hebben, het volk dat jullie verstrooid hebben, op de grond daarvan zal ik jullie oordelen. Het volkerenoordeel en het laatste, die grote witte troon. En daar staan alleen de doden voor. Ja? Oké. Nog iemand een vraag hierover? Is dit duidelijk een beetje? Ja? Nou. Dan zijn er nog twee uitdrukkingen die hier gebruikt worden. Want dan zegt Paulus, met beroep, zowel op zijn verschijning, hier wordt in het Grieks het woordje epifanie gebruikt, het zichtbaar worden van Jezus, de verschijning, en zowel het beroep op zijn, dan staat er, en op zijn koningschap. En zijn koningschap vindt op het moment plaats als hij op de troon van David zit. Zijn verschijning, zijn epifanie, wordt ook heel vaak gebruikt in verband met het feit dat wij Jezus mogen zien. Dat we bij hem mogen zijn. Er komt een moment dat hij zijn gemeente tot zich zal nemen. En hij zal verschijnen in de wolken en wij hem mogen zien. En er komt ook een moment wat in de Bijbel beschreven wordt als zijn parousia. En zijn parousia, dat is zijn aankomst hier op aarde. En het feit dat hij als koning hier op aarde komt. Verschijning en parousia. Epifanie en parousia. En hier heb je dus deze twee hele belangrijke gebeurtenissen. En in afwachting daarop, kijk, zowel die verschijning als dat koningschap hebben beide iets te maken met de manier waarop wij vandaag als kind van God leven. Nou, we hebben net al gezegd, die verschijning, het moment dat wij bij Christus mogen komen, dan krijgen we de rechterstoel van Christus, dan worden we beoordeeld. Maar heeft de beoordeling voor de rechterstoel van Christus ook nog iets te maken met zijn koningschap? Wat heeft dat daarmee te maken? Staat het met elkaar in verband? Er staat op een gegeven moment in de Bijbel, ik zal u over zoveel steden zetten. En ik zal jou over zoveel steden zetten. Het gaat ermee om van welke positie heb je gekregen tijdens het Vrederijk. Hoeveel kan God jou toevertrouwen in zijn regering? En dus dat heeft ook allemaal met elkaar te maken. Hè? In hoeverre kan God jou inzetten tijdens dat Vrederijk? En dat heeft dus te maken met dat eerste oordeel. Dus zijn komst voor de gemeente en zijn komst als we straks met hem als koningen mogen heersen. Als we nog iets verder gaan in dat stukje, dan zegt Paulus, het feit dat dit aanstaande is, dat we hierop afgaan, het is niet zomaar loos, we doen het ergens voor. De gemeente gaat stap voor stap, dag na dag, dichter komt de gemeente bij dat moment. En dan zegt hij in het tweede vers, verkondig het woord. Verkondig het woord. Ik heb heel wat keertjes studiedagen georganiseerd met vroeger broeder Albert Ramaker. Albert Ramaker was een van de oprichters van de Evangelische Omroep. Hij was ook jarenlang hoofd van het gesproken woord bij de EO. En dat was een gevleugelde uitspraak van hem. Hij zei altijd in de verkondiging waarin hij stond, zei hij altijd, laat het woord aan het woord. Laat het woord aan het woord. Laat de Bijbel maar zijn werk doen. Ik vind dat wel ontzettend belangrijk. Je hebt een manier van preken die bekend is als, ze noemden dat in de gereformeerde gezinten ook wel eens de exegetische preek, de uitleggende preek, waar gewoon een stukje uit de Bijbel genomen werd en daar werd over gesproken. Men wilde proberen om een stukje uit de Bijbel dichter bij de mensen te brengen. En dat de mensen de Bijbel beter leren kennen. Nou, u bent dat ook een beetje gewend van mij. Ik probeer ook altijd vanuit de Bijbel iets te brengen en dat de mensen naar huis gaan. Misschien met het begrip van, oké, ik heb het misschien altijd zo gelezen, maar nu is het me wel duidelijker geworden. Verkondig het woord. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want er staat, misschien wel goed om dat te lezen in Jesaja 55. Het zijn ook hele bekende woorden hoor, die we nu lezen uit Jesaja 55, vers 10 en 11. Er staat, want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij terug wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Ja, en weet je, zo mag je als woordverkondiger, God heeft mij geroepen om woordverkondiger te zijn, om het woord te prediken. En zo mag je als woordverkondiger vertrouwen op het feit, het zal doen wat hem behaagt. En als ik zondagsmorgens uit de dienst naar huis rijd, dan zeg ik tegen de Heer, nou Heer, dat was het dan. Wilt u het alsjeblieft maar gebruiken? Wilt u het naar binnen laten komen? En dat het woord ook zijn uitwerking mag hebben in ons persoonlijk leven. Ik weet zeker dat Paulus hier op dit moment tegen Timotheus, dit is jouw hoofdroeping. Dit is het belangrijkste waar jij mee bezig moet zijn. Verkondig het woord. Ja, dat weten jullie waarschijnlijk ook wel. Toen de apostelen nog maar net met de nieuwe gemeente op weg waren. Toen was er op een gegeven moment gemor omdat er weduwen niet verzorgd werden. Dat er geen diakenen waren. Toen werden de diakenen aangesteld die zich met name bezig hielden met allerlei andere dingen in de gemeente. En dan staat er dat Petrus zei, en nu kunnen wij ons weer houden aan het woord en aan het gebed. Dat was voor hem het belangrijkste, het woord en het gebed. En je leest elke keer als Paulus ergens kwam, ze verkondigden het woord. Ze brachten het woord. En hebben jullie wel eens ervaringen gehad dat je wel eens een dienst meegemaakt hebt, ergens, misschien ook wel eens hier, waarvan je dacht van, ja, hebben wij nu vandaag het woord gehoord? Of heb ik nou iets anders gehoord? Zijn er andere mogelijkheden? Dat je zegt van, nou ja, ik heb nou niet het woord echt gehoord, maar wie heeft hier ervaring in? Daarom ben je hier, Jan. Wat zijn jouw ervaringen dan ergens anders?
Nou, dat je naar huis gaat en dat je niet meer weet waar het over gegaan is.
En dat is nu anders?
Ja.
Oké. Mooi. Nog meer? Oké. Soms krijg je een stukje maatschappijleer. Kan soms heel interessant zijn, maar het is niet het woord van God. Oké. Ja. Nog meer ervaringen? Oké. Want hij zegt, dat woord van God, dan staat er in vers 2, dring erop aan. Paulus weet dat dat moment van de komst van Jezus dichtbij is. En dat woord van God, hij zegt, dit is zo belangrijk. Mensen, leer dat woord kennen. Dring erop aan. Dit is zo belangrijk. Dring erop aan. Ja, weet je, soms is het wel eens heel moeilijk als je kleine kinderen hebt en ze moeten eten en je wil ze eten geven en nee, ik wil niet. Dan weet je als ouders, ja, maar je kunt niet altijd zeggen van ik wil niet. Dring erop aan. Je moet dat voedsel binnenkrijgen op de een of andere manier. En zoals kleine kinderen dat voedsel tot zich moeten nemen, dat hebben wij ook nodig. En wij halen soms allerlei toeren uit om onze kinderen te laten eten. Nou, nog belangrijker is het dat wij als kinderen van God het voedsel tot ons nemen. Dring erop aan. Je hebt het nodig in je geestelijke groei. En dan staat er een stukje, ja, ik heb dat vroeger altijd heel anders gelezen, maar dan staat er, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Zeg je?
Voor jezelf.
Ja. Ja. Ik heb het inderdaad altijd gelezen, of het nou gelegen of ongelegen komt voor die ander. Maar letterlijk staat er, komt het jou wel gelegen uit, hè? Wij hebben vaak van die momenten, ja, het komt mij eigenlijk niet gelegen uit, hè? Maar dring erop aan, gelegen of ongelegen. Timotheus, of het je nou uitkomt of niet, doe het. En ergens anders zegt de Bijbel, maak u de gelegenheid ten nutte, hè? Want de dagen zijn kwaad. Dus ja, het is ontzettend belangrijk. En dan zegt hij hier drie dingen die dat woord kan, ja, de uitwerking van het woord. Dan staat er in vers 2, wederleg. Ten tweede, bestraf. En ten derde, bemoedig. Wederleg. Kun je met, ja, kun je zo met het woord van God omgaan dat je mensen kunt wederleggen, dat je ook mensen kunt recht zetten van, joh, maar dat heb je helemaal verkeerd, want er staat in de Bijbel, ja, dat je op zo'n manier ook de Bijbel kunt gebruiken om te kunnen weerleggen. En het tweede is dat de Bijbel, ja, er ook is om, en dat, daar houden we eigenlijk niet zo van, maar om te bestraffen. Moet de boodschap van het woord van God altijd alleen maar lieflijk zijn en mooi zijn? Of weet je, vroeger, en gelukkig nu ook nog wel, kwam het voor dat mensen het woord van God aanhoorden en tot het diepste in hun hart pijn voelden. En zeiden, ja, het zit niet goed in mijn leven. Ze ervoeren de pijn van, misschien is dat wel hetgeen wat er in Hebreeën 4 staat. Het woord van God is zo scherp als een enig tweesnijdend zwaard. En het dringt soms door. En het verwondt je ook wel eens van binnen om je daarna te genezen. Gebeurt dat wel eens? He, dat het woord van God ook zo op je afkomt. En dan staat hij direct daarbij. He, dus het is weerleggen. Het is bestraffen en het is tegelijkertijd ook bemoedigend. Wat is toch mooi, hè, dat je door het woord van God, dat het woord van God deze drie dingen doet, hè? Het zet de dingen recht in je leven. Het verwond je soms om je uiteindelijk toch weer te genezen. En ja, je te herstellen. Ja, ja. Dus ook bemoediging, hè? Het woord van God. In de herziene staat het woordje niet. Welke drie functies staan er dan in de herziene? Vermaan. Ja, het woordje vermanen. Daar heb ik wel eens een keertje met de jeugd, met de 16+, nee, met de jeugdappellers over gehad. Zij wilden graag dat ik eens een keer een avond ging houden over vermanen. En toen heb ik laten zien dat het woordje vermanen in de Bijbel het meest gebruikt wordt voor het woordje aanmoedigen. Aanmoedigen, kom op, doorgaan. Hè? Vertroosten, wordt het ook wel eens genoemd. Hè? Ja, klopt. Maar dan staat er wel, dat is als het ware de manier waarop, dan staat er met alle langmoedigheid en onderrichting. Ja, mensen, als je als woordverkondiger niet dat elastische geduld hebt, hè, als onderwijzer op school, nou ja, Jan die weet er alles van. Heb je soms van die momenten dat je zegt, ja, maar jongens, ik heb jullie dat toch uitgelegd? Moet je het nou toch weten? Oké, dan gaan we het nog een keer doen, hè. Nou ja, zo. Hoe vaak ik bijvoorbeeld niet bij ons in de gemeente tegenkom, dat ik zo uitvoerig gezegd heb van, het begint met de opname, dan krijg je de grote verdrukking, dan krijg je de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dan krijg je de grote, of de troon van David. Dan krijg je het vrederijk. En na het vrederijk, dan heb je het oordeel. En dan komt er een nieuwe heen. En na een paar weken zeggen ze, Theo, hoe zat het ook alweer? Wat kreeg je nou het eerst? En ja, nou ja, dan moet je maar heel geduldig zijn. En dan leg je het nog weer een keertje uit. Zo gaat het met alle langmoedigheid en onderrichting. Het is niet anders. Ja. Maar dan komt er wel een hele belangrijke waarschuwing. Want dan zegt Paulus, er komt een tijd. En broeders en zusters, Paulus zegt er nog, er komt een tijd. En ik denk dat wij midden in die tijd leven. Dat we er midden in zijn, dat mensen, hier staat, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. He, u weet dat ik dat woordje de gezonde leer, daar hebben we het een paar keer over gehad in de Timotheusbrief, daar wordt het woordje hygiëne gebruikt. He? De gezonde leer, de leer waardoor je gezond kunt opgroeien. Nou, dat hier mensen deze gezonde leer niet meer kunnen verdragen. Letterlijk staat hier, ze zijn onverdraagzaam ten opzichte van de gezonde leer. Het komt er niet meer in. Ze willen het niet meer. Onverdraagzaamheid ten opzichte van Gods woord. Er wordt zo gauw gezegd van, ja, maar daar snap ik helemaal niks van. Of dat vind ik zo saai. Of dat vind ik zo droog. Het woord van God. Het is niet meer en ook niet minder, maar daar gaat het wel om. En ja, weet u, als ik in, zoals morgenavond ben ik in Onstwedde, daar geef ik 4 avonden een serie lezingen over dit is de Antichrist. En dat gaat helemaal niet om mij of zo, maar er komen, ik denk dat er zo'n 200 mensen komen. En die komen uit de hele regio. En die zeggen zo vaak tegen mij, broeder Niemeyer, het is hier kerkelijk zo arm geworden. We horen het woord bijna niet meer. En als er wat gepreekt wordt, dan zijn het vaak verhaaltjes. Of anekdotes. Maar niet meer het woord. Nou, dan haalt mijn hart eigenlijk. Als ik zie dat al die mensen daar toch nog zo trouw zijn in. En dat gaat ook om baptistenkerken daar in die hele regio. Dan denk ik van, oh jongens, wat een tijd waarin we terechtgekomen zijn. Er komt een tijd dat ze het woord niet meer kunnen of willen verdragen. Het moet een beetje anders worden. Niet meer zo de Bijbel, maar andere dingen. Nou, ik denk dat het een hele gevaarlijke tijd is. En ik ervaar heel veel dat het ook wel gebeurt om me heen. Daar staat inderdaad, hier in het stukje, ze willen die gezonde leer niet meer verdragen, maar hun gehoor is verwend. Ik weet niet hoe dit in de herziene Statenvertaling staat. Hoe staat het bij jou, Lennart? Hun gehoor is verwend. Het gehoor streelt, ja. In de Statenvertaling, de oude vertaling er staat, ze zoeken naar iets wat hun gehoor of hun leven kietelt. Het woordje kietelen staat er in de Statenvertaling. Met andere woorden, ze zoeken naar iets wat hen een prettig gevoel geeft. Daar zoeken ze eigenlijk naar. Geef mij het een prettig gevoel. Wat biedt het mij? Wat geeft het mij? En dat is precies hetgeen wat Paulus hier zegt tegen Timotheus. Die tijd die komt. Dat mensen zeggen, de Bijbel dat is saai. Alleen maar het woord. Ja, men zegt wel eens, we zitten nu in de periode waarin men zegt, ja, ik geloof in de Bijbel plus. Ik geloof in Jezus plus. Niet alleen Jezus, niet alleen de Bijbel, maar ja, er moet meer zijn. Ja? Nou, en dat is de tijd waarover Paulus hier spreekt. Ja, en om dat te bevestigen, staat er dat zij mensen zoeken die eigenlijk dat bieden wat zij zelf begeren. Naar hun eigen begeerte staat er, hè? Er staat hier, maar omdat hun gehoor verwend is, zullen ze naar hun eigen begeerte zich tal van leraars bijeenhalen. Zo van, zijn dit mensen die mijn verlangens vervullen? En dan gaat het in de prediking niet meer, kijk, niet meer om Christus, niet meer om het kennen, leren kennen van zijn woord, maar veel meer over, wat is dat? Natuurlijk heeft dat ook daarmee te maken, is het ook heel belangrijk, maar het gaat steeds meer om, wat heb ik daaraan? Wat is dat voor mij? Terwijl Paulus zegt, onderwijzen wie Jezus is. Onderwijzen wat het woord van God is en laat ze het woord van God kennen. En niet in de eerste plaats van, wat heb ik eraan? En wat doet het met mij? En dan ben je zo met jezelf bezig. En natuurlijk, als je de Bijbel leert kennen, als je Jezus leert kennen, dan doet het natuurlijk ook wat met jezelf. Maar het gaat in de eerste plaats om het kennen van de Bijbel en het kennen van Jezus. Dat is de eerste plaats. Ja, en dan zie je dan op een gegeven moment tot slot dat ze het oor van de waarheid afwenden en verdichtsels navolgen. Nou, dat is hetgeen waar Paulus zo voor waarschuwt. En dan geeft hij aan het einde Timotheus 4 opdrachten. 4, als het ware, nou zie je Timotheus als het ware als een soldaat, klaarstaan, in de houding, geef acht. En Paulus zegt tegen Timotheus, in de eerste plaats, vers 5. Blijft gij echter nuchter onder alles. In de Statenvertaling staat, wees wakker of wees waakzaam. Wees wakker, staat er in de Statenvertaling. Ten tweede, en als je dat doet, dan staat er aanvaard het lijden. Want dan zul je moeten lijden. Toen Jesaja het woord van God bracht, werd hem dat in dank afgenomen? Mensen, Jesaja is in een holle boomstam doormidden gezaagd. Zo is Jesaja aan het einde van zijn leven gekomen. Hij leed omdat hij het woord van God bracht. Jeremia, wat heeft die man moeten lijden? In de put gegooid, waar geen bodem in zat, waar hij steeds dieper wegzonk. Waarom? Hij verkondigde het woord. Aanvaard het lijden. Het zal je niet altijd in dank afgenomen worden. En Paulus zegt tegen Timotheus, aanvaard dan maar het lijden. Maar breng alsjeblieft het woord van God. En ten derde, dan zegt hij heel eenvoudig, doe het werk van de evangelist. Doe het werk van de evangelist. Je brengt een goede boodschap, een blijde boodschap. En tenslotte, verricht je werk ten volle. Doe je uiterste best. Nou, dat zijn heel eenvoudig 4 laatste commando's. En als Paulus dat gezegd heeft, dan zegt Paulus, dan neemt Paulus als het ware zichzelf ten voorbeeld voor Timotheus. Hoe hij dan op zijn leven terugziet. En dan zegt hij, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Dus hier zie je als het ware dat hij zijn geestelijke erfenis overdraagt aan zijn jonge pupil Timotheus. Timotheus, neem het stokje over en ga door. Ja? Nou, tot zover dit stukje.